Ik heb het al vaak gezegd aan het begin van een vraagbeantwoording, als ik daar een bijzondere aanleiding toe had, en die heb ik vanavond ook weer, om te zeggen hoe blij ik ben dat ik vragen mag beantwoorden. Want het blijkt toch altijd dat je makkelijk misverstanden kunt wekken. En als u daar vragen over stelt, dan heb ik tenminste de gelegenheid die misverstanden weg te nemen. Ik zal ongetwijfeld ook andere misverstanden gewekt hebben waar u geen vragen over gesteld hebt. En die neemt u mee naar huis, die misverstanden. Daar is niets aan te doen. Maar die paar waar u over gevraagd hebt, die kunnen we tenminste oplossen, proberen althans. Hopende daarbij geen nieuwe misverstanden te wekken. Nou, dit is niet zo'n ernstig punt hoor. U haalde de gelijkenis van de gestorven graankorrel aan. Hoe verstaat zich dat met wat we uit de biologie weten? Er zit toch een levende kiem in? Ja, dat zie je maar weer, dat mensen soms te knap zijn. Maar de Bijbel is geen biologieboek. Daarmee bedoel ik dat de dingen uit de natuur niet volgens de biologische meetlat worden beschreven. Maar de dingen zoals wij ze in ons gewone alledaagse leven beleven en meemaken. Natuurlijk, de biologische kennis dringt ook door in het leven van alle dag. We hebben allemaal een heel stuk biologische kennis, waardoor we menen ook veel diepere dingen te begrijpen, biologisch, dan de mensen van vroeger. Maar in veel opzichten praten ook wij over de dingen van de natuur toch op dezelfde alledaagse manier, hoe knap we ook zijn. Dat is nou eenmaal zo, net zo goed als we zeggen de zon gaat op en de zon gaat onder. Terwijl we weten dat astronomen die dingen allemaal heel anders zien. En zo is het hier ook. De ervaring is dat als je een graankorrel in de aarde stopt, dat die dan afsterft. Dat daarbij natuurlijk dat maar geldt voor een deel, dat is dan wel het grootste deel. En dat het gaat natuurlijk om die levende kiem waaruit die plant, die aar opschiet, of die halm opschiet. Natuurlijk, dat is volkomen waar. Maar het gaat nu om de gewone, om het gewone waarnemingsfeit dat zo'n graankorrel afsterft. Zelfs het woord afsterven is natuurlijk niet helemaal terecht. In zekere zin helemaal niet als je het letterlijk biologisch bekijkt. Want wat er gebeurt is dat die levende kiem de hele inhoud, de hele zetmeelvoorraad uit die graankorrel opsoepeert. Daarom wordt die kleiner. U hebt het allemaal eens gezien als je een aardappel in de grond stopt. En daar gaat dan een plant uit groeien. Als je dan kijkt wat er van die aardappel is overgebleven, dat is ook niet veel. Dan zeggen we in gewone taal, hij is afgestorven. Maar biologisch zou je dat anders formuleren. Maar dat verandert niets aan het feit dat wij in het alledaagse leven nu eenmaal geen biologische taal spreken. En dat doet de Bijbel evenmin. Vandaar dat u het rustig zo mag blijven zeggen als het in Johannes 12 vers 24 staat. Dit is een wat diepergaande vraag die met die misverstanden samenhangt. Er zijn verschillende vragen zelfs over het bidden. Dit is de eerste vraag over Prediker 5 vers 1. God zegt dan toch ook tot ons dat we tot hem mogen komen zoals we zijn. Als je hierover na moet denken en je woorden af moet wegen, wordt het bidden heel anders. Ook ben je je vaak niet bewust dat je verkeerd bidt. Ik lees de volgende vraag er maar even bij. In Prediker 5 wordt gesproken over het bidden. Zelf merk ik dat ik in herhaling val. Daardoor gaat dit nogal eens gedachteloos. En de derde vraag. Kunt u wat praktische dingen zeggen over het bidden in verband met dat weinig woorden? Ja, ik heb geprobeerd straks duidelijk te maken, maar ik heb het niet duidelijk genoeg gezegd. Dat ik het bedoelde, die woorden die ik sprak, over een hele bepaalde manier van bidden. Over een bepaald soort gebed. Dat is het soort gebed waarover het namelijk gaat in Prediker 5. Natuurlijk hebben de vraagstellers, ik denk vooral aan de eerste twee, volkomen gelijk. Dat als je tot God bidt en je moet elk woordje op een goudschaaltje wegen om te zeker te weten dat je niet in de moeilijkheden komt, dan zou dat een geweldige rem op ons gebed leggen. Wat moet het dan wel niet met al die kleine kinderen die ons soms doen glimlachen met hun lieve gebedjes, en waarvan we toch diep overtuigd zijn dat die gebeden heus ongeschonden bij de Heere God aankomen. We hebben zelfs de troost in de schrift dat de Heer Jezus het reukwerk aan onze gebeden toevoegt, zodat ze in de reukwerk, in de liefelijke reuk van zijn persoon voor God verschijnen. Als het daarover gaat, hoeft u zich echt geen zorgen te maken over de vraag of u uw gebeden wel precies in de juiste bewoordingen uitspreekt. Want dan zeg ik u bijvoorbeeld, dat doet niemand van ons. Dat wil niet zeggen dat we daarom slordig moeten zijn. Een vraagsteller heeft het over gedachteloosheid. Dat kan makkelijk gebeuren. In gedachteloosheid zeggen we soms ook dingen die gewoon bijbels niet kloppen. We zeggen, dank u wel Heer Jezus dat we uw kinderen mogen zijn. Ik heb het vaak gehoord. Maar ik heb in de Bijbel nog nooit gelezen dat wij kinderen van de Heer Jezus zijn. Wel kinderen van God de Vader. Je kunt zelfs horen dat God de Vader gedankt wordt dat hij voor ons aan het kruis gestorven is. Als je daarover iemand aanspreekt, dan zal hij zeggen, ja nee, dat bedoel ik eigenlijk niet zo. Maar dat is een vorm van gedachteloosheid. In heel algemene zin kun je Prediker 5 dus zo toepassen dat we natuurlijk wel na moeten denken wat we zeggen. Niet gedachteloos. Maar we moeten niet doorslaan naar de andere kant dat we elk woord op het goudschaaltje moeten wegen en dat we anders niet moeten bidden. Want dan wie zou er dan nog durven bidden? Toen ik het straks had over het goudschaaltje, bedoelde ik heel wat anders. Bedoelde ik dat er bepaalde soorten van gebeden zijn, en ik zeg dan niet gedachteloos alleen maar, of onnauwkeurig, maar vleeselijke gebeden, die dus voortkomen uit ons vlees, waarbij we bidden vanuit ons eigen belang, niet uitgaande van de vraag, wat is Gods wil, maar eigenlijk uitgaande van onze eigen wil. Precies de omgekeerde soort van gebeden als die de Heer Jezus bad, toen hij zei, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is dus, ik heb straks eigenlijk twee typen genoemd, gebeden waarbij wij Gods zegen proberen te claimen over onze activiteiten. Die hebben we zelf gepland, zelf uitgedacht. En dan willen we graag achteraf daar nog zijn zegen over hebben. Alsof God ons laat meenemen op onze wegen. In plaats dat wij vragen wat zijn wegen zijn en wij met hem meegaan. Dat is één vorm dat we proberen Gods zegen te krijgen over onze plannen. Ook dat moet u natuurlijk niet zo stringent opvatten dat u nooit meer zou mogen bidden voor uw plannen. Waar het om gaat is de gezindheid waarin u die plannen hebt opgevat. Hebt u gebeden voordat u uw plan maakte? Hebt u het echt aan hem gevraagd en daarbij uw eigen wil onderworpen aan Gods wil? Zodat u niet uzelf wijs maakte Gods wil te doen terwijl u in feite heel goed wist dat u uw eigen wil volgde. Gelukkig is onze wil soms met Gods wil in overeenstemming, maar we weten maar al te goed dat het dikwijls niet zo is. En dan alleen in diepe afhankelijkheid van de Heer kan hij ons duidelijk maken of het gaat om onze wil of zijn wil. In dat opzicht moeten we onze woorden op een goudschaaltje wegen, opdat we onderscheiden of dit of dat uit onze wil voortkomt, of dat het werkelijk gaat om een verlangen Gods wil te kennen. En het tweede, daar gaat het nog directer over in Prediker 5, daar gaat het over ondoordachte geloften die wij doen. Zeg maar rustig, beloften, dingen die wij aan de Heer beloven, als hij doet wat wij willen. En dan zegt de prediker, dan ben je eigenlijk dubbel fout. Je wil de Heer dwingen jou te zegenen, dingen voor jou te doen, en je stelt daar een zekere beloning tegenover aan de Heer. Als hij dat voor jou doet, dan zul jij dat terug doen. Maar in veel gevallen, en dat hebben al heel wat mensen moeten vaststellen, kun je je gelofte helemaal niet waarmaken. Geloften, ik wil niet zeggen dat ze absoluut verboden zijn natuurlijk, maar geloften kunnen o zo gemakkelijk gebeuren vanuit een geweldige zelfoverschatting. Bij een belofte zeg je dan toch maar, ik beloof dit of dat te doen. Dat zijn plechtige momenten. Zulke geloften, die leg je niet vaak in je leven af. Als ik me goed herinner, kan ik eigenlijk maar één zo'n gelofte herinneren. Dat was voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dat was een hele plechtige gelofte, waarvan de reikwijdte zich uitstrekte over heel mijn leven. Voor degenen die het nog niet begrepen hebben, dat was toen ik in het huwelijk trad. Dat heeft het karakter van een gelofte, een trouwbelofte. Dat is dan ook een ernstige aangelegenheid. Dat zie je ook altijd, mag ik wel even tussendoor vertellen. Hè? Ik kijk altijd graag trouwalbums in, maar ik ben maar in één foto echt geïnteresseerd. Begrijpt u wat ik bedoel? Dat is die foto vlak voordat ze het ja-woord zeggen. En elke fotograaf legt dat moment vast. Want je ziet daar op elk gezicht de ernst van het moment. En dat is het ook, dat is terecht. Want dat is het moment dat je een heel diep ingrijpende gelofte gaat afleggen. En je doet dat eigenlijk voor de Heere God. Vandaar dat we allemaal zo blij zijn als diezelfde gelofte nog eens dunnetjes, nou eigenlijk dik overgedaan worden voor Gods aangezicht te midden van zijn gemeente. In welke vorm dat dan ook mogen geschieden. Maar dat we als het ware die geloften ook in de gebeden, in de samenkomst, de geloften van dat jonggetrouwde paar tot God mogen opheffen en ze in zijn handen mogen leggen. Want zonder zijn kracht hebben die geloften geen enkele betekenis. We zijn daarbij diep van ons afhankelijk, van hem afhankelijk, zonder dat dat onze verantwoordelijkheid natuurlijk tekort doet. Maar bij geloften mag je inderdaad je woorden op een goudschaaltje wegen. Laat ons ervoor hoeden lichtvaardig dingen aan God te beloven. In dat opzicht, zegt de prediker, laten uw woorden weinig zijn. Je mag dat niet misbruiken. Hoe vaak wordt zo'n vers niet misbruikt? Als iemand dan wat lang gebed uitspreekt, dan zeggen we, hoor, er staat in de Bijbel, laat uw woorden weinig zijn. Alsof de Heer Jezus niet de hele nacht de berg op ging om daar te bidden. Dat waren geen weinige woorden, dat waren vele woorden. In je binnenkamer mag je net zo lang bidden als je wil. In het openbaar is het wel een beetje anders hoor, dat wil ik er wel bij zeggen. Het langste openbare gebed in de Bijbel was het gebed van Salomo bij de inwijding van de tempel. Nou, dat duurde maar 5 minuten, dat lijkt me een goede norm. Dat was het langste gebed in de Bijbel. Het langste gebed dat ik heb meegemaakt, ik heb toevallig een horloge gekeken, dat was 1 kwartier. En dat was veel te lang, dat zeg ik u er eerlijk bij. Dat mag je in je binnenkamer doen, dan mag je uren bidden, zolang als je wil. In het openbaar is dat een beetje anders, dus in die zin kan je die vermaning nog wel toepassen. Maar dat is wel een toepassing van Prediker 5. Dat is een toepassing. Hier gaat het over de dingen die wij ondoordacht uitspreken vanuit onze wil, vanuit ons vlees. Geloften die wij ondoordacht aan God afleggen. Ik hoop dat dat misverstand is uit de weg geruimd. Waar staat dat toen Jezus kwam, hij woorden sprak? Ik begrijp het niet goed. Dat kan ik me voorstellen. Ik zal het u voorlezen. Dat staat in Hebreeën 10. Daar wordt het woord uit Psalm 40 geciteerd. Maar Hebreeën 10 zegt ons wanneer de Heer Jezus die woorden, zoals u die profetisch in Psalm 40 vindt, uitsprak. Er staat in vers 5 van Hebreeën 10, daarom zegt hij, bij zijn komen in de wereld, zo citeerde ik het straks, bij zijn komen in de wereld, slachtoffer en offeranden hebt u niet gewild, maar u hebt mij een lichaam toebereid. In brandoffers en zondoffers hebt u geen behagen gehad. Toen zei ik, zie ik kom, in de boekrol is over mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Zo heb ik dat straks geciteerd. Toen de Heer Jezus in deze wereld kwam, ik wil niet zeggen dat hij deze woorden ook nog niet voor die tijd heeft uitgesproken. Het is een eeuwige gelofte in zekere zin. Van eeuwigheid is hij het lam voorgekend voor de grondlegging der wereld. Maar hier wordt het verbonden met zijn komst in de wereld. Hij komt om vanaf dat moment als zoon, als mens in afhankelijkheid en onderworpenheid aan de wil van God, die wil volkomen te volbrengen. U heeft het gehad over eenzaamheid, zegt deze vraag, en u verwees naar de gemeente van God. Wat bedoelt u daarmee? Soms een kerk? Welke kerk? Wat is de gemeente van God? Goeie, dat is eentje voor een hele serie lezingen. Wat is de gemeente van God? Bedoelt u daarmee soms een kerk? Ja, daar bedoel ik een kerk mee. Of beter gezegd, de kerk, want ik ken er maar één eigenlijk. Die vraag komt voort uit een bepaald misverstand. Namelijk, alsof er vele kerken zijn. Dan zegt u, dat zijn er toch ook? Ja, er zijn vele kerken. De Lokhorstkerk en de Pieterskerk, nou, dat bedoelt u nog niet eens. U bedoelt nog vele kerkgenootschappen. Maar u weet allemaal heel goed dat in de Bijbel er maar één kerk voorkomt. En dat het er niet op aankomt als je straks bij de hemelpoort staat, dat je kunt opgeven van welk genootschap je lidmaat was. Maar dat het erop zal aankomen of je lidmaat was van die ene kerk. Die, als u het nog niet uit de Bijbel wist, dan kunt u het in ieder geval uit de Nederlandse geloofsbelijdenis weten. Die ene kerk, dat is de vergadering van alle ware christgelovigen. Dat is de enige kerk die je kent. Dat is de verzameling van al diegenen die door het bloed van de Heer Jezus gekocht zijn, die hem als hun verlosser en zaligmaker kennen en die kinderen van God geworden zijn door Gods genade. Dat is de enige kerk die ik ken. Dat is ook de enige waar ik lid van ben trouwens. Want ik zou niet weten van welke kerk ik nog meer lid moest zijn. Als u me kunt vertellen van welke kerk ik nog meer lid moet worden, dan hoor ik dat graag. Daarom klopt er ook niks van hoor. Wat onze organisator altijd laat meedelen. Hij zegt, de heer Ouweneel maakt geen propaganda voor enige kerk. Dat is niet waar hoor, dat moet u niet geloven. Ik maak wel propaganda voor de kerk. Dat is de enige. En hier zijn ontzettend veel mensen die lid zijn van die kerk. Daarnaast zijn ze In zekere zin moeten we zeggen we natuurlijk, want we gaan allemaal op zondag helaas naar een andere plaats toe. Maar dat vergeten we nou gelukkig maar eventjes. U kunt niet altijd vergeten, helaas, die verschillen die zijn ingrijpend genoeg. Maar op zulke avonden als deze mag je toch even ook beleven dat daarbovenuit, boven al die verdeeldheid en al die puinhopen die wij er samen wat dat betreft van hebben gemaakt, dat daarbovenuit dat ene lichaam van Christus is, die ene kerk. Als ik het heb over die ene gemeente van God, waar de Heer Jezus het hoofd van is, dan bedoel ik, nou weet u dus welke kerk ik bedoel. Bedoelt u daarmee soms een kerk? Ja, welke kerk, dat weet u nu ook. Wat is de gemeente van God? Dat is het geheel van al diegenen die hun vertrouwen gesteld hebben op de Heer Jezus Christus. Oh, dat is ook een mooi misverstand, dat we nu kunnen opruimen. Ik zou graag een eigen bedrijf beginnen en ik zou de Heer Jezus willen volgen. Kan dat? Ja, u lacht, maar ik vind dat een mooie vraag. Ik ben blij met die vraag. Ik zou het toch vreselijk vinden als iemand nou hier vandaan ging vanavond en heeft gezegd, nou, ik ben over die lezingen geweest in Leiden, zeg. Dat bedrijf kunnen we wel vergeten. Dat zou ik erg vinden, want dat was niet de bedoeling van deze avond. De bedoeling van deze avond was u duidelijk te maken dat als uw leven bestaat uit uw bedrijf, en als u alleen maar met dat bedrijf bezig bent, dat u dan een beklagenswaardig mens bent. Ik heb groot respect voor mensen die een bedrijf kunnen opzetten, want in dat opzicht weet ik zeker dat ik een volstrekte nul zou zijn. Economie en alles wat met handel en bedrijfsleven te maken, ik heb er niet alleen een afschuw van, maar ook geen enkel talent voor. Die dingen gaan trouwens meestal samen. Dat is het mooie, dat God dat zo werkt. Als jij er een talent voor hebt, dan geeft hij er ook de vreugde bij. En als je dat talent niet hebt, geeft hij er ook nog een afschuw bij. Maar zo is het met mij ook. Ik moet er niet aan denken. U zou mij niet erger kunnen straffen dan me de opdracht te geven een eigen bedrijf te beginnen. En andere mensen kun je niet erger straffen dan ze daarin te verhinderen een eigen bedrijf te beginnen. Zo heeft God ons gemaakt. We hebben allemaal verschillende talenten. En is een algemeen gesproken, met allerlei slagen om de arm, want God gaat natuurlijk met een mens heel eigen wegen, je kunt daar geen wet van maken, maar in zijn algemeenheid gesproken, betekenen de talenten die God heeft gegeven aan een mens ook de uitdaging en de verantwoordelijkheid om daarmee wat te doen. En de ene heeft het talent gekregen een bedrijf op te richten, dan moet hij niet gaan proberen boeken te schrijven, want dat lukt toch niet. Of bijbel. Soms kun je het wel combineren met bijbellezingen misschien, of soms kun je wel en een bedrijf en boeken schrijven, dat kan ook. Maar je moet doen de dingen die, waar God je de talent heeft gegeven en waarvoor God je heeft geroepen. Dat is belangrijk. In 1 Timotheüs 6 vinden we een mooi onderscheid, heel belangrijk, tussen mensen die rijk zijn. Ik geloof dat ik het vorige keer ook verteld heb, maar dat vindt u niet erg, dat ik het nog een keer herhaal. Tussen de mensen die rijk zijn en de mensen die rijk willen worden. Een enorm verschil. De mensen die rijk willen worden, die krijgen er flink van langs in dat hoofdstuk. En de mensen die rijk zijn, krijgen er niet van langs. Dat is vreemd. Ja, want God gaat daar niet, spreekt daar niet over hoe je rijk geworden bent. Als je rijk wil worden, als dat het doel van je leven is, dan ga je ten gronde. Want de geldzucht is een wortel van alle kwaad. Maar diegenen die op een of andere manier hoe dan ook rijk zijn, daarvan zegt de Heer, nou prachtig, dat is een schitterende uitdaging. Die rijkdom is pas een probleem als die je hart in beslag gaat nemen. Als je je hart gaat zetten op die rijkdom. Als je niet rijk bent in God, zoals de Heer Jezus het uitdrukt. Als je je ware schatten niet in de hemel hebt. Maar als je die rijkdommen gebruikt voor God. Als je niet hangt met je hart aan die rijkdommen. Maar je hangt met je hart aan de Heere God. Dan geeft hij jou gelegenheid met die rijkdommen dingen te doen die arme mensen niet kunnen doen. Dat is heel begrijpelijk, heel duidelijk. Paulus zegt zelfs in 1 Timotheüs 6, en dan ziet u wat een ruimdenkend, royaal mens hij is. Hij zegt, je mag van die rijkdom zelfs genieten. Natuurlijk zegt de prediker ook, je mag ervan genieten. Je kunt je boterham iets dikker beleggen, dat mag, de Heere God is zeer royaal. Maar als je mag genieten van je rijkdom, moet je even goed de volgorde in de gaten houden. Er staat namelijk bij hoe je ervan mag genieten. En het eerste is dat je vrijgevig mag zijn. En dat is wat rijke mensen als voorrecht hebben, dat hebben arme mensen niet. Je kunt ook wel vrijgevig zijn, maar dat gaat maar van een klein beetje. En rijke mensen, die kunnen ontzettend veel weggeven. Die hebben een bijzonder voorrecht dat andere mensen niet hebben. En als iemand een bedrijf wil opzetten, dan met de bedoeling om met zijn inkomen de Heere te dienen, wie zal daar bezwaar tegen aan willen merken? Waar het om gaat is of ons leven gericht is op de dienst van God. Zo simpel is het. En die dienst van God kan voor u betekenen dat u een bedrijf moet opzetten. Alleen u zult grote risico's lopen, maar als u werkelijk weet in de weg van God te bent, te zijn, dan kunt u die risico's rustig lopen. Dat is helemaal geen probleem, want dan zal hij u ook de genade en de kracht geven om die risico's te omzeilen. Dat is namelijk dat u uw hart zet op die rijkdom. Als u eenvoudig bent en u blijft eenvoudig leven en niet met weelde en luxe u per se moet omgeven en u gebruikt uw rijkdommen om daarmee tot een zegen in deze wereld te zijn, dan hebt u uw roeping in dit leven vervuld. En dan mag u echt genieten, dan hoef u nog niet eens op de kale vloer te zitten. God is een royale God. Maar als u maar uw geld beheert in afhankelijkheid van hem als rentmeester. En zo is het met elk beroep, met elk werk dat we doen. Wat voor taak het ook is. Ik heb het nou niet over beroepen die van zichzelf zondig zijn, dat begrijpt u natuurlijk wel. Maar als je een beroep, wat voor beroep je ook neemt. Je hebt daar gelegenheid God in te dienen en je hebt ook gelegenheid jezelf in te dienen en je vlees in te dienen. Dat maakt niet uit of het nou een bedrijf is of het is wat anders. Sommige mensen die denken dat in loondienst zijn, dat is christelijker. En ze lopen de randjes ervan af, ze komen 's morgens een kwartier te laat. Daar staat dan tegenover dat ze 's avonds een kwartier eerder weggaan, dat dan wel. Maar ze lopen de randjes ervan af. Dat is het gevaar van mensen die in loondienst zijn. Die lopen enorme gevaren. Dat ze teren op de zak van de baas. Ze hebben niet alleen maar hun inkomen, maar ze grappen ook de tijd van de baas. Ik hoorde iemand, pas die werd ontslagen omdat hij zo wel evangeliseerde in de tijd van de baas. Toen zei ik tegen hem, de baas had groot gelijk. Wat? Ja, de baas had groot gelijk. Je bent een dief. Ja, dan moet je soms keihard tegen mensen zeggen als ze de tijd van de baas stelen. Om in de tijd van de baas, voor rekening van de baas, het evangelie te verkondigen. Dan ben je een dief. Sommige mensen moet je dat duidelijk zeggen, want die zijn zo vroom dat ze het anders niet goed verstaan. Je bent een dief. En zo kun je ook een dief zijn als je op allerlei andere manieren de spullen van je baas meeneemt. Mensen in loondienst lopen enorm risico's. Mensen die vrij zelfstandig zijn, lopen enorme risico's. Ze werken van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, want het bedrijf moet in stand blijven. Ze hebben voor niks anders meer tijd, want dat bedrijf. Als het slecht gaat met het bedrijf, zijn ze altijd mee bezig, want ze moeten het bedrijf in leven houden. Als het goed gaat met het bedrijf, zijn ze er altijd mee bezig, want het gaat zo fantastisch en deze uitdaging, die uitdaging. Kortom, u loopt overal risico's. Als u in uw eigen tuin blijft zitten, kunt u nog een dakpan op uw hoofd krijgen, zeker de afgelopen 4 weken. U loopt overal risico's en dat is in het geestelijk leven ook zo. Daarom is niet de vraag of je nou christelijker bent of wanneer je in loondienst bent of wanneer je een bedrijf opzet. De vraag is of je de weg van God daarin bewandelt. Of je de talenten gebruikt die God je heeft gegeven en of je je roeping volbrengt die God je in je leven heeft gegeven. Daar gaat het om. En dat moet ieder voor zich uitmaken. En ik hoop dat dat een beetje duidelijk is geworden. En als u dat niet duidelijk, als we die dingen niet in de praktijk brengen, dan is elk beroep voor ons gevaarlijk. Laten we dat goed bedenken. Dit is denk ik de belangrijkste vraag, zonder de andere daarmee tekort te willen doen, maar dit is de meest persoonlijke vraag. Elk enkele jaren terug wist ik een christen te zijn. Door te zondigen ben ik steeds onverschilliger geworden en nu doet als het ware alles mij niets meer. Voor mij is de grote vraag, was mijn christen zijn wel echt? Ik voel me net als Ananias, zeker als ik Hebreeën 10 vers 26 en 27 en Matthäus 12 vers 31 lees. Is er voor mij toch nog zin in het leven? Of anders gezegd, is er nog hoop? Ik vind het ontzettend belangrijk dat deze vraagsteller zelf aangeeft wat er mis is gegaan. Als dat er niet bijgestaan had, was de vraag veel moeilijker geweest. Wat gebeurt er als iemand er overtuigd van was een christen te zijn en het gaat mis in zijn leven of in haar leven? En je raakt die zekerheid kwijt. Dan had ik hoogstens als vermoeden kunnen uitspreken, is er zonde in uw leven? Maar deze vraagsteller geeft dat zelf aan. Door te zondigen ben ik steeds onverschilliger geworden. En nu doet als het ware alles mij niets meer. Ik neem aan dat de vraagsteller daar niet mee bedoelt, zoals wij dat wel eens zeggen, dat wij nou eenmaal allemaal wel eens zonde doen. Als het daarover gaat, dan zouden we allemaal in zo'n situatie terecht moeten komen. Dat is gelukkig niet zo. Jacobus zegt, wij alle struikelen dikwijls. Dat is de realiteit. Maar de realiteit is ook dat je volgens Jacobus welgemoed mag zijn en dat je dan mag lofzingen. Want ook al struikel je dikwijls, daar is een God die ons weer opricht en die ons genadig vergeeft. Maar als hier staat door te zondigen, en dat blijkt ook uit Hebreeën 10 en Matthäus 12, die verwijzingen die we hier vinden, en ook naar Handelingen 5, het gaat hier over Ananias en Safira. Daaruit blijkt dat het gaat om heel concrete zonde, misschien wel een leven in de zonde, van wat voor aard dat ook mogen zijn. Door een leven in de zonde is het mogelijk dat iemand die gestaan heeft in de zekerheid van de behoudenis, die zekerheid kwijtraakt. Dat is mogelijk. Maar al is iemand de zekerheid kwijt, daarmee is hij nog niet zijn veiligheid kwijt. Dat klinkt u misschien vreemd in de oren. Maar zekerheid is een gevoel binnenin je. Je bent ergens zeker van of je bent er niet zeker van. Maar of je veilig bent, dat is niet een gevoel. Dat is een objectief feit, om het zo eens te zeggen. Je kunt misschien dat oude traktaat van George Cutting, Veilig, Zeker, Vreugde, over die twee jongetjes die allebei in zo'n huisje woonde in het land Goshen in Egypte, toen de verderfengel door Egypte ging en het bloed aan de deurposten was. Die beide jongetjes schuilden achter het bloed, elk in een ander huisje. De vaders hadden dat bloed aan de deurposten gebracht. Beide jongetjes waren dus even veilig. Want die veiligheid hing niet af van hun gevoel, maar die hing af van dat bloed aan de deurposten. Maar het ene jongetje was misschien volkomen gerust en zeker namelijk van wat God gezegd had. God had gezegd, als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Hij voelde zich volkomen gerust, want hij vertrouwde op Gods woord. En de andere was de hele nacht panisch van angst en onzekerheid. Wat zal er met mij gebeuren? Zal die engel het bloed wel goed zien? Zal die zich misschien bedenken en toch binnenkomen? Wie van de twee was het veiligst, vraagt George Cutting dan in dat traktaat. Het antwoord is allebei even veilig. Wie van de twee was het meest zeker, het meest gerust? Het antwoord weten we ook. Wij kunnen de zekerheid verliezen. Maar dat wil we nog niet zeggen dat we onze eeuwige veiligheid verliezen. Aangenomen dat iemand werkelijk een kind van God was. En dat was die als die met belijdenis van zijn zonde tot God gegaan is. En geschuild heeft achter het bloed van het lam. Dan is die voor eeuwig veilig. Dat wil niet zeggen dat gelovigen goedkoop zondigen. Integendeel, dat doen ze juist niet. De prijs kan zelfs zijn dat je je zekerheid op het spel zet. Maar u moet een paar dingen bedenken. Ik zal juist die voorbeelden nemen die u zelf noemt. In de eerste plaats ben ik ervan overtuigd, het zal misschien sommigen schokkend in de oren klinken, ben ik ervan overtuigd dat we Ananias en Safira in de hemel zullen terugzien. Zij stierven niet omdat ze eeuwig verloren waren. Zij stierven omdat zij een ernstige zonde hadden gedaan. Die juist in de begintijd van die gemeente, toen alles nog zo smetteloos was, was als die vreselijke inktmop in uw eerste schoolschrift. Zo was die zonde van Ananias en Safira. En God kon hen in zijn getuigenis hier op aarde niet handhaven. Ze hadden gedaan wat 1 Johannes 5 noemt zonde tot de dood. En zij stierven de lichamelijke dood. Maar dat betekent absoluut niet dat ze voor eeuwig verloren waren. De lichamelijke doodsterven is nogal wat anders dan de eeuwige doodsterven. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat ze verloren zijn gegaan. En het tweede in Hebreeën 10 vers 26 en 27 is ook niet op u van toepassing. Dat durf ik hier vanaf deze plaats te zeggen. Het loutere feit dat u erover in zit, dat u die zekerheid weer terug wilt. Het loutere feit dat u verlangt naar hoop en zekerheid. Bewijst al dat u niet zo iemand bent als in Hebreeën 10. Daar gaat het om hen die moedwillig zondigen. En moedwillig zondigen betekent niet dat we wel eens zonde doen terwijl we eigenlijk weten dat het niet deugt. Want dan zou geen van ons in de hemel komen. Maar moedwillig zondigen in Hebreeënbrief betekent rebellie tegen God, opstand. Dat betekent je vuist opheffen tegen de hemel. Dat betekent de Heer Jezus aangenomen hebben en hem vervolgens verachtelijk verworpen hebben en vertrapt hebben onder je voeten. Het gaat erover diegenen die uit het Jodendom, het Christendom een tijd hadden aangenomen en toen onder de druk weer terugkeerde naar het Jodendom, zich weer opnieuw één maakte met dat volk dat de Heer Jezus had verworpen en aan het kruis had gebracht. Dat was openlijke rebellie, dat was moedwillig de Heer Jezus de rug toekeren, ja, zijn bloed onder je voeten vertreden, de Zoon van God onder je voeten vertreden. Zulke mensen die lijden daar niet onder. Dat soort onverschilligheid leidt u niet aan, anders had u deze vraag niet gesteld. En het derde, ook Matthäus 12, waar we lezen dat als iemand de Heilige Geest gelasterd heeft, hij niet tot in eeuwigheid niet behouden kan worden. Die zonde hem niet vergeven zal worden, is op u niet van toepassing. Dat zeg ik u hier vanaf deze plaats. En het beste bewijs daarvoor is juist uw twijfel en onzekerheid. Uw angst dat u die zonde gedaan hebt. Men praat zoveel over de zonde tegen de Heilige Geest. Ik begreep niet waar die uitdrukking vandaan komt, want in de Bijbel lees ik die uitdrukking niet. Elke zonde die wij doen is een zonde tegen de Heilige Geest. Zonder enige uitzondering. We hebben allemaal tegen de Heilige Geest gezondigd. Want elke zonde die wij doen is een zonde tegen God. Ja of nee? En God is Vader, Zoon, Heilige Geest. Zo simpel is dat. We hebben allemaal vele malen tegen de Heilige Geest gezondigd. Daarom is die uitdrukking een list van de duivel om mensen in de war te brengen met die zogenaamde zonde tegen de Heilige Geest. Waar de schrift over spreekt is niet de zonde tegen de Heilige Geest, maar een heel speciale zonde, de lastering van de Heilige Geest. Dat is weten dat in de Heer Jezus de Heilige Geest werkzaam was en hem toch bewust de duivel noemen. Dat is de Heilige Geest uitmaken voor de duivel. Dat hebt u nog nooit gedaan. Want u was er niet bij toen de Heer Jezus hier op aarde door de Geest van God de demonen uitwierp. Er is geen mens in wie de Heilige Geest zo kennelijk werkzaam is op aarde als in de Heer Jezus het geval was. Wij kunnen ons vergissen bij mensen. We kunnen soms denken dat ze door verkeerde geesten geleid worden terwijl het niet zo is. Of omgekeerd. Maar bij de Heer Jezus kon niemand zich vergissen. Wie toch zei dat hij de duivelen uitdreef door de overste der duivelen zelf, die lasterde bewust. En dat waren net zoals die mensen in Hebreeën 10. Niet mensen die daaronder leden en die daar zoveel moeite mee hadden en die zo verschrikkelijk vonden dat ze die zonde gedaan hadden. Dat was openlijke rebellie tegen God. Dat was een vertreden van de Heer Jezus. Maar juist het feit dat u daarover inzit, is voor mij het bewijs dat de Heilige Geest nog steeds werkzaam is aan uw ziel. En dat u hem nog niet opgegeven hebt en hij u ook nog niet opgegeven heeft. Juist deze zorg, deze in uw ziel, juist deze hunkering naar God, is het bewijs ervan dat God u nog niet losgelaten had. Als God u losgelaten had, had hij uw hart verhard, zoals bij Farao, en had u niets meer om God gegeven. En zulke mensen zijn er. Maar het feit dat u de vraag stelt, bewijst dat er hoop is. En dat geen van deze drie schriftgedeelten op u van toepassing zijn. Op u is een heel ander schriftgedeelte van toepassing. Dat is heel simpel. En ik heb het u al vaker verteld vanavond. En dat schriftgedeelte zegt, en er zijn veel schriftgedeelten die hetzelfde zeggen, als wij onze zonden belijden. God is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat schriftwoord hebt u nodig. En wat u ook nodig hebt is geloof. Dat als u doet wat er in dat schriftwoord staat, als u werkelijk uw zonden voor God belijdt en u legt uw hand op dat woord, op die belofte die God gegeven heeft aan ieder die werkelijk zijn zonden belijdt, dan mag u geloven wat dat vers zegt, dat God getrouw en rechtvaardig is om u de zonde te vergeven en u te reinigen van alle ongerechtigheid. Dat is Gods heilige belofte. En dan mag u hersteld worden in de gemeenschap met God. En als zijn kind weer gemeenschap met hem oefenen, de Vader. Het zou denkbaar zijn dat mijn kinderen het ontzettend zouden verknoeien bij mij. Zo erg dat in het allerergste geval ik ze het huis uit zou moeten zetten, omdat ze niet meer te handhaven zijn. Maar dat kan nooit ongedaan maken dat ze mijn kinderen zijn. Het is onmogelijk, we hadden het over biologie. Nou, het is biologisch onmogelijk om hun vaderschap alsnog te wijzigen. Kun je papier wel doen en voor de wet wel doen, maar biologisch gaat dat niet. Je kunt hun kindschap nooit meer ongedaan maken. Maar ze kunnen wel ver van hun vader vandaan zijn. Er kan wel een grote muur tussen hen en de vader instaan. Maar dat kindschap kun je niet ongedaan maken. En als ze terugkeren en ze zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Dan staat de hemelse vader met de armen wagenwijd open. Om zo'n verloren zoon weer in zijn armen te sluiten. Maar dan moeten die woorden komen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. En weet u wat God dan zegt? Als u zegt, ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden, dan zegt God, haal hier het beste kleed. Dat is het erekleed voor de zoon. Doe hem de ring aan de vingers. Dat is het ereteken voor de zoon. Doe hem de sandalen aan zijn voeten. De slaven in het huis lopen op blote voeten rond. Die hebben dat ereteken niet. Sandalen zijn een ereteken. Die drie eretekenen samen. En ook nog dat geslachten van het gemeste kalf. Maak u tot de eregast in dat huis. Want er is blijdschap in de hemel over één zondaar die zich bekeert. Dan wordt u aangenomen, niet als huurling, maar als zoon. Want uw kindschap kan God, zelfs God, met eerbied gesproken, niet ongedaan maken. Als u wist een christen te zijn, keer terug tot de Vader, belijd uw zonden. En dan zult u ook Gods vaderarmen in barmhartigheid leren kennen.